Broeders en zusters, 14 dagen geleden waren wij onder andere dan terecht in Ezechiël hoofdstuk 1. En in laatste instantie waren wij ook in Openbaring hoofdstuk 4. En onderweg waren wij in Jesaja 6. Om de voor de hand liggende reden dat wij in die andere twee hoofdstukken visioenen tegenkomen van Johannes en van Jesaja, die nogal overeenkomen met wat Ezechiël hier zag in dit visioen, hier in Ezechiël 1. Ik moet u zeggen dat wanneer we het een en ander hier lezen in Ezechiël 1, dan lijkt het nauwelijks op een visioen, om de eenvoudige reden dat we daar een nogal gedetailleerd verhaal krijgen. Bij nader inzien moet u zeggen, valt dat tegen of mee, net zo u wilt, want hoewel het een uitgebreide beschrijving is, lezen wij toch niet zo geweldig veel details. Maar waar het me in de eerste plaats om ging, is dat wat hier gezien wordt door Ezechiël in het algemeen overeenkomt met het visioen uit Openbaring 4 betreffende de vier dieren rondom de troon. En dat uit Jesaja 6 betreffende de serafs, dan wel serafim, in het Hebreeuwse meervoud dan, rondom de troon. Want hier in Ezechiël vinden we feitelijk hetzelfde. Vinden we vier dieren die later cherubs genoemd worden. In volgende hoofdstukken namelijk, in het bijzonder hoofdstuk 10 en 11 eventueel. En ze worden ook gezien, nou misschien niet om een troon, ik geloof niet dat een troon letterlijk genoemd wordt. Maar wel wordt genoemd dat in dit visioen, ja er wordt wel een troon genoemd, toch in vers 26... Er wordt namelijk binnen het visioen gezien de gedaante van een steen en op de gelijkenis des troons, vers 26, was de gelijkenis als de gedaante eens mensen daar bovenop zijnde. En het zal duidelijk zijn dat die gedaante van de mens de uitbeelding is uiteraard van Christus zelf, want daar gaat het om. En het hele visioen krijgt hier zelfs een naam. Dat is wel zo makkelijk, want het komt later nog een paar keer voor in Ezechiël. En als het dan geen naam heeft, dan zou elke keer dezelfde beschrijving moeten volgen. Dat maakt het wat lastig. Dus krijgt het een naam en daarmee wordt de betekenis van dit visioen ook meteen vastgesteld. Het heet namelijk, volgens vers 28, de heerlijkheid des Heren. Hetgeen betekent dat wat Ezechiël ook zag, dat was een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Dat kan niet missen, er is ook verder niks moeilijks aan. Ik weet niet of ik het vorige keer heb aangehaald, maar ik heb u in ieder geval Jesaja 6 voorgehouden, waar aan het begin van Jesaja dus feitelijk en ter gelegenheid van de roeping van Jesaja een gelijksoortig visioen gezien wordt, namelijk ik zag de Heren op een hoge en verheven troon en de serafs enzovoorts, hè, in dat verhaal. En ik weet niet of ik het erbij verteld heb, maar het is later Johannes die in het evangelie van Johannes daar commentaar op geeft, al zeg ik het nou niet helemaal op de juiste wijze, maar niettemin, dat doet hij wel in Johannes 12. Dat is wel aardig, want in Johannes 12 is dat niet aan het begin van het verhaal, maar eigenlijk aan het eind van het verhaal. En voor de goede orde, en terwijl je het opzoekt, aan het begin van het verhaal komt het ook voor. Want in het begin van het verhaal, dat is Johannes hoofdstuk 1, daar staat, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dat vind ik altijd sympathiek, dat de afloop van het verhaal meteen in het eerste hoofdstuk vermeld wordt, zodat we ons daar geen zorgen meer over hoeven te maken. Namelijk, hij is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, maar niettemin, hij stond uit de dood op. En dus wordt meteen gezegd, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid des Heren dus. Er zijn trouwens wel meer overeenkomsten tussen Johannes en Ezechiël, maar ze moesten beide de boek eten en zo, hè. Nou goed, en het smaakt inderdaad als honing, broeder, ja. Nou goed, dat even terzijde. Maar ik ben nu inmiddels weer in Johannes 12. Dat is min of meer het einde van het verhaal. Het is nauwelijks de helft. Ja, het is de helft, net iets over de helft van dit Bijbelboek. Maar we zijn hier wel aan het eind van het verhaal. Want u weet dat de volgende 5 hoofdstukken niet anders doen dan een verslag geven van wat de Heer Jezus deed op de laatste avond van zijn dagen des vleeses. Dat wil zeggen, ze bespreken de nacht waarin hij verraden werd. En ze bespreken dus wat hij toen deed en in het bijzonder wat hij sprak. die beide samen uiteraard. En dus zijn we in hoofdstuk 11 feitelijk aan het einde van het verhaal eigenlijk. Dat heb u toch hopelijk, hè? Hoewel het maar halverwege het Bijbelboek is. Maar daar staat in Johannes 12 vanaf, ja vanaf wat, door de Heer gezegd dat hij zou van de aarde verhoogd worden. Dat is vers 32 van hoofdstuk 12, dat sluit ook trouwens aan bij het begin van dit boek, al zijn we dan in hoofdstuk 3, want het komt overeen met de verhoogde slang die daar aangekondigd wordt. En daar hebben we het vorige keer wel degelijk even over gehad, omdat de verhoogde slang nou eenmaal een seraf was. Weet u wel, maar goed, dat even op een zijlijn. Eigenlijk het hele Bijbelboek door, hier wordt aangekondigd dat de Heer verhoogd zou worden, verheerlijkt zou worden, enzovoorts. Maar dat is wat in deze pericoop ook beschreven wordt, vanaf Johannes 12, vers, laten we zeggen, vers 32 of zo. Daar zegt de Heer dat hij zou verdwijnen, zou verhoogd worden, dat het licht, want hij was het licht, dat het licht uit de wereld zou verdwijnen, enzovoorts. En die pericoop eindigt in vers 36 met: deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. En dat is het antwoord alsnog op de vraag der Grieken: wij wilden Jezus wel zien, uit vers 21. Hebben jullie? Wij wilden Jezus wel zien. Vroegen ze aan Filippus en Filippus vroeg het aan Andreas en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus en Jezus hield een redevoering die begon met: de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden, hij zal namelijk verdwijnen. Nou, dat is niet hetzelfde, maar het punt is, hij zal verheerlijkt worden, maar daartoe zou hij verdwijnen. Twee hoofdstukken verder staat het ook, hij zegt: ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat is wel hetzelfde, om verheerlijkt te worden. Want als hij niet verheerlijkt is, hebben wij geen plaats. Zo snel heb ik het nog nooit uitgelegd, maar laat me gaan. Maar u weet toch wat, nu waar het schriftgedeelte over gaat. We wilden Jezus wel zien. En Jezus zegt: de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Hij zal namelijk verhoogd worden, hij zal namelijk verdwijnen. En ter demonstratie van het betoogde eindigt het gedeelte met: deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Hetgeen de uitbeelding is van onze bedeling. De Heer is verheerlijkt geworden, is gesteld op de allerhoogste troon. De consequentie was dat hij zich verborg. En hij is nog steeds verborgen tot in onze dagen. En daarna hebben wij het vervolg op het verhaal uiteraard in openbaring. Omdat op verberging nou eenmaal openbaring volgt. En bovendien, dit is Johannes en openbaring is ook Johannes, dus je komt er vanzelf. En Johannes begint met een visioen, het feitelijke begin, dat is hoofdstuk 4 dan eigenlijk, hè. Een visioen waarbij de Heer gezien wordt, inderdaad op de troon, in de gedaante van een lam overigens, maar er verandert niks aan. Dat is hij, de Zoon des Mensen. Lam op de troon, dan wel de leeuw op de troon, met daaromheen de vier dieren, dan wel serafs, dan wel cherubs, want het is toch hetzelfde gewoon, hoor. Nou goed, maar hier in Johannes gaat het ook nog even verder, want daar staat vanaf vers 37, en hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet, opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en wien, aan wie dus, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, op een andere plaats dus: hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En zonder enige, ja met enige aarzeling, maar zonder terughoudendheid, noem ik ze allebei maar even: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? De vraag uit het beroemde hoofdstuk uit Jesaja 53 dus. En het antwoord is niet aan de Joden en... Maar het was niet de vraag aan wie niet, de vraag was aan wie wel. Aan wie wel dus? Aan Efraïm. Ik zei Joden, dus nou wordt het niet aan Juda, maar aan Efraïm. Als ik het gevraagd had aan aanleiding van Romeinen 11, dan zou ik gezegd hebben: nee, Israël is verhard geworden, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Het is natuurlijk altijd hetzelfde, maar de populaire variant is altijd niet Israël, maar de gemeente. Nou goed. Leuk is dat trouwens, want hier zit ik in Jesaja 53 vers 1 en ben prompt terechtgekomen bij de gemeente. En er is geen ander antwoord op te geven, ook niet vanuit ultradispensationalistische richting. Dat was het. Nee, dat kan namelijk niet, want de vraag is, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En de gedachte was niet aan Israël, dat wil zeggen niet aan het bekende Israël, aan wie dan wel? En ultradispensationalisten zeggen, nou, aan de Joden in de dagen van Handelingen. Ja, dan is het toch Israël, dus dat maakt niks uit. Daar gaat het dus niet over. Waar gaat het dus wel over? Per definitie over de gemeente en dat in Jesaja 53. Ik heb er nog nooit een ander antwoord op horen geven. Kan ook niet, is geen ander antwoord op. Nou goed, dat ook even terzijde. Maar waar het maar om gaat is dat het een uitspraak is. Dus uit Jesaja 53 dagen we niet uit, want er staan er nog veel meer van zulke in Jesaja. Is goed, laat me zitten. Maar we zijn meteen terecht bij onze bedeling en een van de kenmerken van onze bedeling. Misschien wel het belangrijkste kenmerk. Namelijk dat de zaligheid terechtgekomen is niet bij het bekende Israël, maar bij de heidenen. Niet bij Juda, maar bij Efraïm, niet bij Israël, maar bij de volkeren, of niet bij Israël, maar bij de gemeente. Het is maar hoe je het zegt, maar het blijft toch altijd in de praktijk dezelfde waarheid. Dat is punt 1. En het andere is die van vers 40, geciteerd uit Jesaja 6. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Nu ik dan toch ultradispensationalisme noemde. De ultradispensationalist zegt, nou dat is de situatie van Handelingen 28, want daar haalt Paulus dit aan uit Jesaja en zegt dat daar vervuld wordt. Dan zeg ik, ja, maar het staat wel in Johannes ook. Met andere woorden, dat begon niet in Handelingen 28 en dat zei Paulus ook niet. Hij zei alleen dat daar wel van toepassing was, maar hij zei niet dat de allereerste keer was dat het van toepassing was. Want hier staat het in het Johannesevangelie, aan het eind min of meer van de omwandeling van de Heer Jezus. En daar zijn we er nog niet, want de Heer zelf citeerde het veel eerder. Namelijk, toen hij voor de eerste keer, dus dat moet vroeg geweest zijn, voor de eerste keer in gelijkenissen tot de Joden sprak. Toch? In Matthäus 13 dan, maar in Marcus en Lucas ook. Hij citeert dezelfde schriftplaats en zegt, het wordt heden vervuld. Met andere woorden, dat was al van toepassing in de dagen van de Heer Jezus. Op welke wijze, daar gaat het niet over. Het was al van toepassing. Dat begon niet in Handelingen 28. Maar daarna zeg ik, ja, het is niet Handelingen 28 of Johannes 12 of nog vroeger Matthäus 13. Het was gewoon Jesaja 6. Want eigenlijk was dat in de dagen van Jesaja al zo. Dat Israël niet wilde. Niet wilde geloven. En wat aangekondigd wordt, is dat de arm, namelijk de kracht des Heren, in het bijzonder zelfs de rechterarm, dat staat er niet, maar zo heet het elders, de rechterarm des Heren krachtige daden zou doen. Het heeft altijd van doen met het tegenwoordige werk van Christus. Een werk wat hij doet vanuit de hemel, enzovoort. Het wordt echt door de profeten in het Oude Testament uitgebreid aangekondigd. Maar nu, waar het mij eigenlijk om gaat, die uitspraak heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat weet u, hè. Niet meteen lezen, hij heeft dat gedaan en daarom kunnen ze niet geloven. Dat staat hier overigens wel, min of meer. Maar dit is een andere redenering. De redenering is hier dat ook niet te verwachten viel in deze dagen dat het Joodse volk tot geloof zou komen. Want als het dat zou doen, zou dat in strijd zijn met wat Jesaja gezegd had. Heb je dat nog? De redenering is niet dat de Heer hen verblindt opdat ze niet tot geloof zouden komen. Althans niet in de eerste plaats. De redenering is, ze kunnen niet tot geloof komen. Dat kan nu in die dagen niet gebeuren. Want Jesaja had gezegd dat het niet zou gebeuren. Dus gebeurt het ook niet. Hebben jullie nog? En vervolgens, andere toelichting is deze. Voor zover de Bijbel leert, want dat doet het, doet hij. Voor zover de Bijbel leert dat het Joodse volk als volk niet tot geloof zal komen en kan komen omdat het verhard is, leert de Bijbel ook dat het verhard is geworden omdat het niet tot geloof wilde komen. Dat begint te lijken op de vraag naar de kip of het ei. Wat er het eerste was, namelijk. Maar dit probleem is een heel simpele. Wat er het eerste was, was het ongeloof van Israël. Daarna volgde de verharding. We hebben er maar één illustratie van, één uiteenzetting daarover, aangehaald in Romeinen 9. Dat gaat over de verharding van Farao, het hart van Farao, ter gelegenheid van het optreden van Mozes. Dat moest leiden tot de uittocht uit Egypte. Maar de eerste 7 keer of zoiets, de eerste 7 keer was het het hart van Farao dat zich verhardde. Ik geloof bij de 7e keer. Hè? Bij de 7e keer was het dat er staat, de Heer verhardde Farao's hart, of nog een keer eerder. Dacht je bij de 6e? Nou, ik zal het nog eens natellen, help me onthouden. Maar in ieder geval, de eerste keren was het gewoon Farao. Farao verhardde zijn hart enzovoort. En daarna pas, bij de zoveelste keer staat er, en de Heere verhardde zijn hart. Met andere woorden, het begint altijd bij ongeloof en daarna volgt de verharding. Dat is trouwens ook zo, is ook te bewijzen aan de hand van het tegenovergestelde. Het tegenovergestelde is namelijk dat eenmaal de verharding zal worden weggenomen en de gedachte is niet dat de verharding wordt weggenomen en daarna komt het volk tot bekering. Maar integendeel, de gedachte is het komt tot bekering en daarna neemt de Heer de verharding weg. Want dat is 2 Korinthe 3. Waarmee men gezegd wil zijn, het ongeloof, het onbekeerlijk hart van het volk als zodanig, de oorzaak is of de aanleiding is tot de verharding die de Heer over het volk gelegd heeft. De volgende mededeling is dan deze, dat geen enkele individuele Israëlieten zich maar iets van hoeft aan te trekken, want het is van toepassing op het volk en daarom niet noodzakelijk op hem individueel. Dat hoef ik niet te argumenteren, waarom? In de Bijbel wordt er gewoon het evangelie altijd gepreekt, ook door Paulus, ook na Handelingen 28 overigens. Dat wil zeggen, iedereen wist dat het volk verhard was, maar dat belet niemand om het evangelie te prediken aan de Joden als zodanig. Sterker nog, dat is nou juist een van de grote kenmerken van onze tegenwoordige bedeling, dat heidenen het evangelie zouden prediken aan de Joden. Toch? En als men tot bekering komt, neemt de Heer de bedekking weg. Kun je elke Jood navragen die tot bekering gekomen is? Toch? Nou ja. Goed. Nou, terug naar. Waar waren wij? Johannes 12. Want het ging me daar niet allemaal precies om. Maar het is een bekende uitspraak, dus, die van Jesaja 6, vers 9. In ieder geval 3 keer aangehaald, bij 3 gelegenheden bedoel ik dan, hè, bij het spreken in gelijkenissen door de Heer Jezus. Hier aan het eind van de bediening van de Heer Jezus in Johannes 12, daarna in elk geval in Handelingen 28. Nou goed. Dus het is een belangrijke waarheid die in elk geval van toepassing zou zijn in de dagen van de eerste komst van Christus. En daarna staat er in vers 41 heel fijntjes bij. Dit zei de Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. Normaal zouden wij zeggen, dit zei Jesaja in Jesaja 6 vers 9. Maar Johannes zegt, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. Maar wat zag Jesaja toen hij deze dingen sprak? De Heere op een hoge en verheven troon met die serafs enzovoort. Dat is Jesaja 6. Wat zag Jesaja dus daar in dat visioen? Een verheerlijkte Christus. Hij noemt hem gewoon Jehovah trouwens. En hier wordt het toegepast op de Heer Jezus. De heerlijkheid van Jezus. Zeker, dat is precies hetzelfde. Zodat wat Jesaja zag in Jesaja 6 was de uitbeelding van wat ik dan toch maar noem de eerste komst van Christus. Maar onder de eerste komst van Christus versta ik eigenlijk zijn opstanding en hemelvaart. Dat is wat lastig, omdat wat wij dat noemen, niet zijn komst, maar zijn vertrek. Hij verdween weer. Maar eigenlijk, dat was de eerste komst van Christus. Op eerste paasdag bedoel ik dan, hè? De verhoging van Christus. Daar verscheen hij namelijk voor het eerst. Daar werd de eerstgeborene ingebracht in de wereld. Met de uitdrukking uit Hebreeën 2 enzovoorts. En dat was het wat Jesaja zag in dat visioen. En dat betekent, en daar gaat het natuurlijk essentieel om. Dat betekent dat wat Jesaja daarna uiteenzet, alle andere 60 hoofdstukken die nog volgden lang, dat waren waarheden met betrekking tot de komst van Christus. Dat zal nog wel enige honderden jaren duren vanuit de dagen van Jesaja. Nou, so what? Wat maakt dat nou? Toen de Heer zei, het zaad der vrouw zal het zaad van de slang de kop vermorzelen, zou dat nog 4000 jaar duren, zoiets. Hè? Dus dat zegt niet zoveel. Maar waar het om gaat is dus dat Jesaja van toepassing is in het algemeen op de verheerde Christus en de consequenties daarvan. En wat we ervan vinden, inderdaad ook in Jesaja, is niet alleen de bekering van Israël en daarna het duizendjarig rijk. Dat vind je trouwens sowieso nergens, die duizend jaren, vind je alleen in Openbaring. Dus ik had het helemaal niet mogen zeggen zo. Maar dat vind je, niet alleen vind je dat, dat wil zeggen de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Maar wat je juist ook uitdrukkelijk in Jesaja vindt, is het tot stand komen van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. In afwachting van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Want het is allebei het gevolg van zijn verheerlijking. Niks moois aan, eigenlijk. En voor de rest ja, moet je er natuurlijk niet over spreken of discussiëren. Je moet gewoon Jesaja lezen dan en je zult het zien. Dan wie is daar aan de Heer geopenbaard? Hoezo is dat zo moeilijk dan? Aan Israël toch? Is toch vanzelfsprekend? Waarom zou er een vraag over gesteld moeten worden? Nou, omdat het zo vanzelfsprekend niet is. Het is wel zo, maar nou ja, hè? Eigenlijk moet het nog gebeuren in de toekomst. En voor zover het nu gebeurd is, blijkt het toch tot resultaat gehad te hebben. Niet de openbaring van zijn koninkrijk, maar de verberging van zijn koninkrijk. En daarmee tot stand komen van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En de korte antwoord was natuurlijk, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Niet aan Juda, maar aan Efraïm. Daar komt het op neer. En zo zijn er veel meer van die schriftplaatsen. Maar bovendien, ik blijf altijd volhouden. Het is heel simpel. Dat doe ik dan in de stijl van de ultradispensationalist. Daar redeneert men graag met de Bijbel dicht. Praat men graag over de Bijbel. Dat kan ik ook. En dus zeg ik dan, het is toch, laat ik zeggen, zeer onwaarschijnlijk. Dan druk ik me voorzichtig uit. Hè. Het is toch nogal onwaarschijnlijk. Dat tevoren gesproken zou worden over dingen die na onze bedeling tot stand zouden gebracht worden door Christus, met betrekking tot Israël en de volkeren, terwijl daar de gemeente geen plaats in zou hebben, want u en ik, de gemeente namelijk, is gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En wij weten, dat is Efeze, voor alle duidelijkheid, een late brief dus, hè? Goed. Ja, ik zeg het er maar voor alle duidelijkheid bij. En wij weten dat als Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is Colossense 3. Nou, als dan de profeten spreken over de komst van Christus in heerlijkheid, zal er dan de gemeente in ontbreken of zo? Dat is toch ondenkbaar. Op zijn minst zeer onwaarschijnlijk. Dus dan stellen we ons, is dat zo? En dan zoeken we het op en dan blijkt, nee, natuurlijk is dat niet zo. Bovendien zal ik u nog wat anders vertellen. Als de gemeente het lichaam is van Christus, hetgeen den ultradispensationalist van harte gelooft, gewoonlijk, ja, niet allemaal, maar even generaliserend spreken. En dus de gemeente vormt het lichaam van Christus en daarmee het lichaam van de bruidegom. Hoe zou dan in de profeten gesproken kunnen worden over de toekomstige bruiloft van Christus, van de Heer en zijn volk enzovoort, als de bruidegom er niet eens in voorkomt? Maar die komt er wel in voor, dat is ook Jesaja trouwens. Wordt die uitgebreid genoemd. De bruidegom zelfs als voortkomend uit Israël. Uw kinderen zullen u trouwen, wordt tot Israël gezegd. Wie denkt u dat dat zijn? Uw kinderen zullen u trouwen. Wie zijn die mannen? Wie is die bruidegom? Meervoud. Dat kan toch alleen maar de gemeente zijn, maar het is wel Jesaja. Dat is niet eens een vroege brief van Paulus. Dat is een brief van ver voor Paulus, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, het is zo simpel als wat. Hè? Er staat allemaal al in het Oude Testament meer dan u zou denken. En ik zeg het benadrukt niet alleen tegen de ultradispensationalistische opvattingen, maar ook tegen de gangbare opvattingen zoals ze dikwijls verwoord worden in traditioneel dispensationalistische kring. Dat wil zeggen, aanhangers van de van de bedelingenleer zijn ook wel ook geneigd om te zeggen, de gemeente komt in het Oude Testament niet voor. Dat is een ongelukkige wijze van uitdrukken. Veelal gelooft men dat ook niet eens, maar men is toch geneigd dat te zeggen, naar aanleiding van sommige uitspraken in het Nieuwe Testament. Maar men zou dat niet moeten zeggen, het is namelijk ook niet zo. De gemeente komt wel voor. Dat het niet uitgebreid besproken wordt, ja, dat is een ander verhaal, maar daarom komt het wel voor. En eigenlijk, als het er nou helemaal over gaat, voor zover dat visioen uit bijvoorbeeld Jesaja 6, waarover we het nu even hebben, voor zover dat visioen uit Jesaja 6 rechtstreeks in verband gebracht zou worden met de bekering van Israël, dat gebeurt in dat hoofdstuk in elk geval niet. Maar nemen we het ruimer, zeggen, maar dat komt toch voor verderop in Jesaja, zeg ik, oké. En u zegt, dat visioen wordt dus in verband gebracht met de bekering van Israël, de openbaring van zijn koninkrijk, en hoofdstuk 11, ik noem maar wat of zo, hè. Staat nog te bezien trouwens. Maar dan zeg ik, nou, dan is het helemaal geen punt. Dan vinden wij in dit visioen van Jesaja 6 niet alleen uitgebeeld een verheerlijkte Christus, maar zelfs een verheerlijkte gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En als dus de verheerlijkte Christus geopenbaard wordt, zij Colossenzen, zullen wij met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Dus is de gemeente daarbij. En als u nou sneller bent dan ik, dan zeg u nou natuurlijk meteen, maar dan moet het in Openbaring 4 ook het geval zijn. Dan zeg ik, dat is ook zo. Want dan vinden we de troon van Christus met die vier dieren en dan en 24 oudsten. Voilà. Ja, dat is de gemeente. Hoeft het niet eens verder toe te lichten. Dat is vanzelfsprekend. Natuurlijk is dat de gemeente. Zitten we op te wachten. Natuurlijk is dat daar de gemeente. Er is ook niks moeilijks aan. Daar moet je niet wat anders van maken wat je toch niet beargumenteren kunt. Want dat is altijd de tragiek dan. Men wil niet dat dat de gemeente is. Dus moet men er wat anders van maken. Want dat valt nooit te bewijzen. He? Nee, dat is ook de gemeente. En als die 24 oudsten dan niet waren, dan is het gewoon het lam. Dat is namelijk Christus inclusief de gemeente. Dat is een zeer algemeen bekend gegeven op basis van de late brieven van Paulus. Als Christus genoemd wordt, gaat het over Christus inclusief de gemeente. En mijn vader placht te zeggen, zeg ik uitdrukkelijk omdat hij nogal eens ergens de schuld van krijgt tegenwoordig. Mijn vader placht te zeggen, in ieder geval vind je de gemeente heel openbaring door. Want elke keer als over Christus gesproken wordt, wordt gesproken over de gemeente. Want de gemeente is één met Christus en is zijn lichaam en zou delen in zijn heerlijkheid. Zou met hem de wereld oordelen, de engelen oordelen en wat die meer zijn. Dat heb je toch, hè? En dan zegt de ultradispensationalist, dat kan niet, want het komt uit Korinthe dat een gemeente de wereld zou oordelen en de engelen zou oordelen. Dus toen wist Paulus dat toch niet. Dan zeg ik, wat wil je dan? Dat hij daar heeft over een Joodse gemeente en dat tot de Joden gezegd wordt dat ze de engelen zullen oordelen? Lijkt de tegenwoordige wereld wel. Zo van het hele volk is er om er te regeren over het kabinet, over de regering zal ik maar zeggen. De omgekeerde wereld, we weten toch wel iets van hiërarchie. Dat wat op aarde is, dat aardse volk Gods, dat Israël, zal toch niet oordelen over dat wat in de hemel is? Dat is Korinthe. Dat zijn toch volstrekt onzinnige dingen? Sorry dat ik het zo zeg, maar ja. Nee, waar het om gaat is dat in het Oude Testament uitdrukkelijk deze profetieën waar ik het vorige keer over gehad heb, in ieder geval die drie, Ezechiël, Jesaja en Openbaring, een plaatje geven als het ware, een uitbeelding geven van een verheerlijkte Christus en daarna volgen de profetieën. Aan de ene kant over Israël en de volkeren, dat is waar. Aan de andere kant net zo goed over de gemeente. Want de verheerlijking van Christus heeft plaatsgevonden. Ter gelegenheid van zijn opstanding. Nou, ik het er toch over heb. Ter gelegenheid van de opstanding van Christus werd namelijk het hoofd geboren van het lichaam waarvan wij leden zijn. Want volgens Efeze is Christus het hoofd. Efeze, later brief. Volgens Efeze is Christus het hoofd van de gemeente. En het hoofd werd geboren ter gelegenheid van de opstanding van Christus. Daar begon dus de gemeente. Maar dat is uit de typologie dan. Nou, tegenargument, maar een geboorte kan worden onderbroken, want toen Zera geboren werd, toen kwam eerst toch alsnog Peres en toen kwam pas Zera, dus het werd toch onderbroken. Je moet toch kunnen zeggen, ja, maar dat was een handje, niet het hoofd. Genesis 38. En bovendien was het geen onderbreking. Ik heb het vaak als onderbreking gelezen. Zo wordt ook gezegd, afbreuk. Maar in wat er in werkelijkheid gebeurde, er lag toch wat anders. Wat er gebeurde was namelijk, er kwam een handje naar buiten. Men knoopte daar een rode draad aan, omdat ze nog geen plastic plaatjes hadden. Met een touwtje eraan om aan je teen te binden, zeg maar. Nou goed. Nee, oormerken deden ze toen niet, zuster. Nee. Nou goed, in ieder geval. Een rood draadje eraf, want dit is de eerste, staat er ook bij. Deze komt het eerst uit, want de vraag is altijd, wie is de eerstgeborene? Maar het handje verdween en toen werd alsnog Peres geboren, zodat hij de eerstgeborene was en niet Sera. Het was dus niet zozeer een onderbreking, het was in de eerste plaats een verwisseling. Heb je dat nog? Ja, dat is niet hetzelfde. Want dat rode draadje wordt geacht eerstgeboorterecht aan te geven. Het scharlakenkoor. Heb ik nagevraagd aan 001 en 002. Dat is te moeilijk. Aan de twee verspieders. Nou goed. Ja, als ik zeg heb ik nagevraagd aan de hoer, weet u precies waar het over gaat natuurlijk. Hè? Rachab de hoer, want zo heet ze in de Bijbel. Dat scharlakenkoor, weet u wel. De touw hebben ze heel lang bewaard. Maar hebben ze later Paulus mee uit Damascus over de muur laten zakken. Nee, dat was natuurlijk niet zo, maar ik zeg het alleen maar om die dwarsverbinding weer te maken. Om te laten zien, dat heeft met Paulus te maken, de bediening van Paulus en daarmee de roeping van de gemeente. Wie is het eerst? Juda of Efraim? Wie is het eerst? Israël of de gemeente? Enzovoorts. En als Zera eerst was en Peres tweede, dan heeft de gemeente geen eerstgeboorterecht. En zal niet tot zoon worden aangesteld. Maar volgens de late brief van Paulus Efeze 1 wordt de gemeente tot eerstgeboren aangesteld. Tot zoon namelijk. Zoonstelling. Enzovoorts. Zie? Nou, om die verbindingen gaat het dus. Hè? Kortom, Christus de eersteling stond op eerste paasdag. Dat was het begin van de gemeente. En sindsdien wordt de rest van het lichaam geboren dan wel gebaat. En tegen dat voltooid is, of als dat voltooid is, wordt deze zoon weggerukt tot God en zijn troon. Want daartoe is de gemeente geroepen. Volgens Openbaring 12, ja natuurlijk. Maar volgens Efeze 1 ook net zo goed, dus het maakt niks uit. Dat heb je toch, hè? Nou, terug nou naar deze schriftgedeelte. Waar het om gaat, dus dit visioen steeds aan het begin van het verhaal staat. Vorige keer heb ik u deze drie genoemd en daarna nog een paar dingen die ermee verband houden, want ik heb genoemd Paulus die aan het begin van zijn bediening eveneens de heerlijkheid van Christus aanschouwd heeft. Een geopende hemel enzovoort. Maar een van de mooiste ben ik vorige keer wel degelijk vergeten. Dat vond ik heel jammer, dus dat probeer ik goed te maken. Een van de mooiste vind ik die van Joshua. Paulus heb ik genoemd, Mozes heb ik genoemd. Bersini, weet je wel. Vrede de Christus gezien, enzovoort, op voorhand, aan het begin van hun bediening. Maar een van de mooiste is die van Joshua, en dat is zo, omdat geen visioen was. Die van Joshua 3. Joshua maakte zich desmorgens vroeg op. En Joshua is dezelfde naam als de naam Jezus. Bij een Griekse vorm van Jehoshua, of Yeshua, zo je wilt. Joshua maakte zich desmorgens vroeg op. Daarna wordt er gesproken over een derde dag. Dus het gaat eigenlijk nog steeds over de opstanding van Christus. Bovendien, deze Joshua was een zoon van Jozef. En dat was die andere Jezus ook. Op een wat ingewikkelde manier, maar vooruit. Maar het was wel zo. Toch? Nee, Joshua was uit de stam van Efraim. Dus als u de lijn van het eerstgeboorterecht weer eens met me mee doortelt, dat was Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraim, Joshua. De drager van het eerstgeboorterecht. De zoon uit Egypte geroepen heb ik het afgelopen zaterdag onder andere over gehad. Joshua was de enige man van het hele volk die niet alleen van geboorte Israëliet was, maar die uit Egypte geroepen was en bovendien ook in Kanaan kwam. Hij was de enige. De andere was Caleb, maar die was niet van geboorte Israëliet. Dat heb je toch, hè? was met recht een jodengenoot. Stam van Juda, maar van geboorte een heiden. Dus Jozua was de enige. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. De eerstgeborene namelijk. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim, Jozua. Nou goed. En het was deze Jozua die het volk aanvoerde om het beloofde land in binnen te gaan, zodat aanvankelijk, moet je zoiets zeggen, aanvankelijk de beloften die gedaan waren aan de vaderen vervuld zouden worden. Begrijp je me goed? Ik beweer niet dat ze vervuld zijn, want het wacht eigenlijk nog steeds op de toekomst en op de verschijning alsnog van de echte Jozua. Maar niettemin valt de intocht in Canaan onder leiding van Jozua wel degelijk onder dat kopje, valt degelijk onder de vervullingen van die beloften die God aan Abraham gedaan had. Dat staat er ook steeds bij. Dus dat kan ik rustig zo zeggen. Nou, het was deze Jezus, de zoon van Jozef. Zeg maar in andere taal dan, maar van, hè? Jozua, de zoon van Jozef, die het volk zou leiden. Die maakte zich des morgens vroeg op. Stond vroeg op. En zij reisden van Sittim, de laatste legerplaats van Israël, Sittim. En kwamen tot aan de Jordaan, want dat wordt geacht de grens te zijn. De definitieve. Tussen, laten we zeggen, de woestijn, dan wel de woestijnreis en het beloofde land als zodanig. Daarna in vers 2, op het einde van 3 dagen. Dat zijn de 3 dagen die in hoofdstuk 1 en 2 al meerdere malen genoemd waren. Dus dat is makkelijk genoeg, gewoon de 3 dagen. Op de 3e dag lees ik het gewoon. Op de 3e dag komt ook overeen met de opstanding van Christus. En dan staat er dat de ambtlieden door het midden des legers gingen. Dat is ook leuk, want als je in de Bijbel de ambtlieden tegenkomt in relatie tot Israël, is het een beeld van de gemeente in relatie tot Israël straks in de toekomst. Wij zijn die ambtlieden, mevrouw. Ook als er staat de oudsten van Israël, dan is het ook de gemeente. Maar goed, dat is een zijlijn. Laat dat nou maar even weg. Daar gaat het nou niet helemaal over, hè. Maar gewoon weer verder. Zij geboden het volk, zeggende, wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw God ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt daarna, enzovoorts. En dan was de gedachte dat de ark voorop zou gaan, en in de tocht van Sittim naar Gilgal, dat wil zeggen de tocht was door de Jordaan, de ark voorop en het volk erachteraan, enzovoorts. Nou, waar het me nou om gaat, is niet om die 2011. Dat verhaal weet u, en daarvan kan ik nou ook weer gaan zeggen, zie je wel dat onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling hier netjes van tevoren wordt aangekondigd, want er is maar één verklaring voor die 2011, dat is dat het staat voor een periode van 2000 jaar. Als afstand, nu in tijd ineens, tussen de dood en opstanding van Christus, waarvan de ark in de Jordaan dan toch een uitbeelding is, zou ik maar zeggen, ark door de Jordaan een uitbeelding van is, en de dood en opstanding van Israël zelf. Er zit nog eenmaal 2000 el tussen. Ze zijn nog steeds bezig de laatste ellen in te lopen in onze tegenwoordige tijd, toch? Nou ja, andere verklaring is er niet. Er wordt wel gegeven, maar dan, zodra je die gelezen hebt, kun je het boek dus meteen aan de kant gooien. Dat meen ik. Dan krijg je verklaringen van, ja, ze moesten de ark volgen enzovoorts. Anders zouden ze misschien de weg kwijtraken, staat hier. En dan moeten ze een afstand bewaren van 1 kilometer. Dan denk ik, nou, hè? De afstand van 1 kilometer, dan ben je denk ik toch kwijt. Dan zie je hem niet. We zijn er geweest in dat terrein. Nou, daar zie je hem heus niet meer over een afstand van 1 kilometer. En zeker niet als hij dan ook nog in de Jordaan afdaalt, waarvan de historici ons melden dat hij daar ter plekke dan toch minstens 1,5, misschien wel 2,5 meter diep was in die dagen en in die tijd van het jaar. Dat kun je nou niet geloven, want het lijkt nou gewoon op een modderpoel. Daar, denk ik, zoals ik het gezien heb. Dat is bij de Allenby Bridge. Daar is dat, hè. Tegenover Jericho zal ik maar zeggen. Nou goed, het houten bruggetje. Laat me zitten. In elk geval, het moet duidelijk zijn waar het over gaat. Maar het beginsel is wel degelijk. Men zou de ark des Heren zien, gedragen door de Levitische priesters. En er staat er in vers 3. Als je dat ziet, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Nou, dat op zich is niks nieuws, want het hadden ze al 40 jaar lang gedaan. Nou, iets korter dan, want ze moesten eerst de ark nog bouwen. Maar in het algemeen, heel de woestijnreis door, hadden ze dat al gedaan. Dat wil zeggen, bij elke verplaatsing, zo heet het in wielertermen, bij elke verplaatsing zou de ark voorop gaan, gedragen door Levitische priesters, met daaroverheen met daaroverheen de voorhang, het voorhangsel. Waarmee was de ark des verbonds afgedekt, want er was geen vrije toegang tot het heiligdom, met dank aan de Hebreeënbrief. Later brief van Paulus, als u mij vraagt. Maar laat me zitten. Maar we zouden die ark volgen in elke optocht, zal ik maar zeggen. Er was ook bepaald wie dan en wie dan. En men zou de ark volgen. En daar heb je hetzelfde verhaal hier opnieuw. Men gaat het beloofde land in. De beloften zullen gaan vervuld worden. De beloften aan de vader gedaan worden hier vervuld aan ons, hun kinderen. Om de woorden van Paulus op een andere plaats toe te passen nu. Maar wat het eerst gezien wordt, er staat er ook, wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw Gods ziet. Dus wat het eerst gezien wordt, is die ark des verbonds. En dan moet je even opletten wat je ziet. De ark des Heeren, ark des verbonds des Heeren uw Gods, en de Levitische priesters dezelfde dragende. Dat is van bovenaf. Staat er niet bij, maar van bovenaf de wolkolom. Want die staat normaal op het verzoendeksel tussen de cherubim. Dus de wolkolom, dan min of meer daaromheen de vier cherubs. Nee, niet twee, vier. Als ik het lees zeg ik altijd, ja, er staat nou eenmaal verschillende keren, twee aan elke kant. En niet twee, de een aan de ene kant en de andere kant. Twee aan elke kant, twee aan beide zijden. Dan lees ik elke keer, hoe vaak ik het ook lees, ik lees altijd, dan zijn het er vier. En daarna denk ik altijd, dan is er geen één weg. Want voor zover ze ooit ergens geteld worden, zijn het er ook altijd vier. Vier cherubim, dan wel vier serafs. Dat heb je toch, hè? Nou goed, u weet wel, één met aangezicht van enzovoort. Dat, net als in Ezechiël. Dus de wolkolom, vier cherubs, ark des verbonds, dat is de basis van het geheel, en daaronder beweegt het voort. Zei iemand ooit een keer. Wie het maar was. In een ander verband trouwens. Maar daaronder, niet wieltjes deze keer, maar deze keer Levitische priesters. Heb je dat? Levitische priesters, ark des verbonds, vier cherubim, daartussen en boven. De wolkolom dan wel de vuurkolom. Zal de wolkolom dan geweest zijn? Vermoedelijk. En dan hebben we Ezechiël, visioen uit Ezechiël. Niet Levitische priesters, maar wieltjes. Raderen. Ark des verbonds dus eigenlijk. Het ding als zodanig. Vier cherubim. En daartussen de gedaante als een mens. In plaats van de wolkolom dus. Er zijn dus wat verschillen. Namelijk wielen, raderen in plaats van priesters. En de wolkolom in plaats van de gedaante van de mens. Nou, toen kwamen we terecht, want dan gaan we eerst even door. Kwamen we terecht, want het was 14 dagen geleden dat we daar terecht kwamen. Ik weet niet meer waar het in de Bijbel staat zo gauw. Maar kwamen we terecht in het jaar dat Uzzia stierf, want dat was Jesaja 6. Maar we kwamen terecht bij Uzza en zijn broer en zijn vader, Abinadab geloof ik, weet ik veel. Vier wieltjes. Ossen die het trokken. Niet Levitische priesters, ossen. Heb je dat? Ja, dat is hetzelfde natuurlijk, maar daar gaat het nou niet over. Levitische priester, die wieltjes, de wagen, ark des verbonds. En daar hebben we de vier cherubim. Maar dat is hetzelfde verhaal feitelijk. Daar reed het. Waar het om gaat is dat je al die visioenen gewoon naast elkaar kunt leggen. En bij sommigen ontbreekt dan een onderdeel. Dat kan. Maar ik beschouw dat nooit als een tegenstrijdigheid, het ontbreken van iets. En voor zover er verschillen zijn, zijn het geen verschillen, omdat het toch gewoon hetzelfde uitbeeld wordt. Of er nou raderen onder zitten, of dat er Levitische priesters onderlopen. Of zo heet dat, hè? Ze lopen eronder, ze dragen dat ding. Ja, dat maakt natuurlijk geen verschil, want raderen zijn een beeld van leven, van wedergeboorte, van de kracht des onvergankelijke levens. Ik dacht dat ik het uitgelegd had vorige keer, maar dat weet ik niet meer. Niet, dus. Oh. Nou, dan leg ik het zo wel uit, dan zeg ik het nu eerst. Raderen zijn een beeld van wedergeboorte en daarmee van de kracht van onvergankelijk leven. En priesters zijn priesters, als het goed is, naar de kracht des onvergankelijke levens. Hebreeën 7. Dat waren die Levitische priesters weliswaar niet, want die hadden geen vergankelijk leven. Maar daarom was dit ook niet de definitieve vervulling van de belofte, maar alleen maar een uitbeelding ervan. Ik zal het u nog sterker vertellen, als Joshua zegt, of als hier in Joshua staat, en de Levitische priesters dezelfde dragende, dan breekt dat in mijn klomp en dan zeg ik, hoezo Levitische priesters? Zijn er nog anderen dan? Nee. Waarom dan Levitische priesters? In de praktijk dus eigenlijk een pleonasme dan. Hè? Waarom dan Levitische priesters? Eenvoudig omdat als het echt gaat gebeuren, de vervulling van de beloften en het ingaan in de beloofde erfenis, dan zijn het wel priesters, maar geen Levitische. Maar Melchizedekse, ik probeer het woord te promoten. Dat mag tegenwoordig geen nieuwe woorden uitvinden. Het is trouwens geen nieuwe woord. Ik heb nooit wel eens gelezen. Melchizedekse priesters, priesters naar de ordening van Melchizedek, die dat geworden zijn, Hebreeën 7, naar de kracht des onvergankelijke levens. Krachtens onvergankelijk leven. En waar een rad, een wiel, daar de uitbeelding van is, heb ik er niet de minste moeite mee. En dus bij andere gelegenheden, niet Levitische priesters, maar staan de raderen onder. Toen de ark naar Jeruzalem gebracht werd in de dagen van David. En in dit visioen van Ezechiël. En heb ik het nog niet eens gehad over een heel andere geschiedenis. Dat was de geschiedenis waarbij de ark des Bonds ook op één wagen stond. Niet met runderen, nou wel met runderen, maar met specifiek koeien ervoor. En dat was in der Filistijnenland. Weet u nog? Dus dan heb je daar nog een keer. Raderen, ark, cherubim enzovoorts. Het hele plaatje van een verheerlijkte Christus. Bovendien, dat de ark des verbonds een uitbeelding is van de verheerlijkte Christus. Ja, dat is wel zo makkelijk. U weet wel, aanvankelijk, een kist van Sittimhout. Sittim als een beeld van de vergankelijkheid en eigenlijk ook de onnuttigheid van het oude leven, van de oude schepping enzovoort. Een beeld van de Heer Jezus in de dagen zijn vleesjes. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar de Engelse spreekt uit als shit in hout en dat komt. En dat is precies ook de betekenis. Dat is de betekenis. Van shit in. Het heeft alles te maken met afscheiden, met een korte ei en een d. Hoewel de andere spelling natuurlijk ook goed is. Want het is volstrekt hetzelfde. Het wegdoen, het is dat wat weggedaan zou moeten worden. Het is schade en drek. Shit, zeggen de Engelsen met een goed Nederlands woord tegenwoordig. Maar vanuit, het zou weggedaan worden. Het is het vergankelijke, dat is wat shit in betekent. En daarom vind ik het leuk dat Satan zo heet, want wij vertalen Satan altijd netjes met tegenstander. Maar eigenlijk betekent het gewoon, hij zal weggedaan worden. Leuk hè? Weggedaan worden. Nou goed. Sittimhout, dat wat verdwijnen moest. Dit Sittimhout verdween trouwens ook van die ark des verbonds, want het werd overtrokken met goud. En de plaats waar dit gebeurde was ook Sittim en daarom ging men daar weg. Toch? Waar naartoe? Nou, Sittimhout werd overtrokken met goud is een beeld van de opstanding, namelijk van wedergeboorte. Het is er ergens wel, het was er ooit wel, het heeft ook een belangrijke functie gehad, maar je ziet er niks meer van. Hout is goud geworden. Vind ik altijd leuk, want sommigen kunnen hout niet uitspreken en zeggen automatisch al goud. Dus vooruit maar win. Er is toch wat verwantschap tussen, zelfs in Nederland, maar daar gaat het nou niet over. Maar hout is goud geworden. En wat Sittim betreft, van Sittim gingen ze naar Gilgal. En dat is precies hetzelfde, want Gilgal is wedergeboorte. En gedenk toch wat er geschied is op de weg van Sittim naar Gilgal, zei een van de kleine profeten, geloof ik. En wat daar geschiedde, was de doortocht door de Jordaan. Dat is net zo goed een beeld van wedergeboorte, dood en opstanding. We hebben een heleboel dingen bij elkaar even gehaald. Maar terug dan naar die ark des verbonds. Sittimhout overtrokken met goud. Met daarop het verzoendeksel. Dat is echt een pleonasme. Een verzoendeksel, want verzoening en deksel is één woord. En er staat ook maar één woord in de grondtekst. Kaporet, van kafar, bedekking of verzoening, zo u wilt. En het verzoendeksel is een uitbeelding van Christus als de eeuwige, die gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde is. eenvoudig zeggen, nu voor het gemak. De kist van hout, overtrokken met goud, is een beeld van, laten we zeggen, de zoon des mensen. En de verzoendeksel is een beeld van de zoon van God of zo. Het is wat vereenvoudigd, dus valt me er niet op aan, maar zoiets is het. De kist als zodanig is een uitbeelding van de weg die de Heer Jezus ging. Van vernedering en daarna verhoging. En het deksel is de uitbeelding van Christus die gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde is. En beide aspecten vindt u terug in de Hebreeënbrief. In 12 hoofdstukken, zal ik maar zeggen, voor het gemak van Hebreeën, vind je zittenhout overtrokken met goud. En de hele weg van de Heer Jezus uitgebeeld. De dagen zijn vleesjes, geschreeuwd tot God, geleden, geleerd. Iets wat vele mensen over hem nooit willen horen, maar wat gewoon in de Bijbel staat. En het brief eindigt in hoofdstuk 13 met Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Dat is van de andere kant, als bezien. Hij is nooit veranderd. Nou goed, maar dat is de ark des verbonds. En op dat deksel, als behorend tot het deksel, het is namelijk hetzelfde als het deksel, want het was gemaakt uit één stuk. Met het deksel, één stuk hout, de vier cherubim. Dat is dus één geheel. En dat is de uitdrukking van de heerlijkheid van Christus. En feitelijk, als ik het nauwkeuriger moet zeggen, ben ik geneigd te zeggen, de cherubim zijn een beeld van zijn eerstgeboorterecht. Maar ik geloof dat ik dat vorige keer gezegd heb, want cherub is een woord wat helemaal niks betekent, maar het blijkt een anagram te zijn van Bichur, namelijk de eerstgeborene.
De bodem.
De bodem? Dat is net zo goed hout overtrokken met goud. Dat was die kist immers.
Dat is niet standaard. De beweging, de bodem is zand of in de bodem
van zand. Van de Ark des Verbonds lees je dat niet, maar wat u zegt is van toepassing op het brandofferaltaar. Het brandofferaltaar namelijk was gemaakt van koper. En koper gewoon, hè? Koperen brandofferaltaar, ja. En dikwijls wordt gedacht dat er in dat koperen ding, vierkant, een rooster was waarop dan vuur gestookt werd eventueel, maar dat berust op een misverstand. Bovendien, het kan niet zo zijn, omdat al eerder, al voor de uittocht zelfs uit Egypte, maar later wordt het ook gezegd, bepaald was en later alsnog bepaald wordt dat een altaar slechts zou kunnen en mogen bestaan uit stenen, natuurstenen, en als er geen stenen waren, gewoon grond, zand, leem, wat het maar was. En dat betekent dus dat de brandofferaltaar gewoon hol was, geen bodem had en dus bij gelegenheid gevuld werd met zand of stenen al nagelang aanwezig was onderweg. En dat was het dan, maar daar zat dus geen bodem in. Maar de Ark des Verbonds.
Maar was het zand niet in het huis van het verbond geleden, het huis van goud? En dat was symbool voor het godsvolk dat op aarde van die zou rusten. Dus daar zou blijven trekken.
Ik heb er niet van gehoord. De ark namelijk is uitdrukkelijk een kist die gedragen zou worden. Dan moet er een bodem in gezeten hebben. Want in die ark werd namelijk getransporteerd de stenen tafel, het woord gods dus. Hè. Daarom heet het hele ding, nee dat bedoel ik niet onherbiedig, maar het is nou eenmaal een voorwerp. Hè. Daarom heet het hele ding bij gelegenheid ook gewoon de getuigenis. En dan wordt hij dus genoemd naar het voorwerp wat erin zit. Het woord gods. En nu dat dan toch aan de orde komt, vul ik het maar meteen aan. Want je kunt zeggen de Ark des Verbonds is een uitbeelding van Christus, maar we hebben al brandofferaltaar er al even bij gehaald en noem maar op. Al die voorwerpen zijn een uitbeelding van Christus in een of andere hoedanigheid. Niettemin, de Ark des Verbonds was natuurlijk toch het belangrijkste voorwerp uit hele tabernakel. Maar als ik dus nauwkeuriger moet zeggen, namelijk het is een beeld van Christus, maar meer specifiek moet zeggen, hoezo, van welk aspect van Christus, moet ik u zeggen, het meest essentiële ervan is dat de Ark des Verbonds de uitbeelding is van het geloof van Jezus Christus. Want de essentie ervan is dat het gewoon een kist was, nou niet gewoon, een ongewone kist, maar het was dus een kist, uitgevonden in Egypte. Weet je wat er eerst in die kist lag? Even moeilijk maken, kom op. Hè? Wat lag er het eerst in de kist? De benen van Jozef. De benen van Jozef, ja. Ja, want het laatste vers van Genesis zegt, zij legden zijn gebeente in een kist in Egypte. Dat is de eerste keer dat dat woord voorkomt. Kist. En later wordt hetzelfde woord gebruikt en dan is het de Ark des Verbonds. Vergis u niet, Ark in het Nederlands is ook gewoon een kist. Zelfs als het een woonark is, want dat is ook gewoon een kist. En ook als het de plaats is in de synagoge waarin de wetsrol bewaard wordt, dan heet het ook een ark namelijk. Dat is ook een kist. Een kast namelijk, maar dat is ook hetzelfde. Een kast is ook een kist, maar die zet je rechtop. Het is echt niks moeilijks, dat is gewoon precies hetzelfde. En een vliegtuig, dat is dus ook een kist. Waarschijnlijk ontleend aan het vaartuig. Dat is namelijk een kist en een vliegtuig. Kent dezelfde rang en dezelfde begrippen. Maar het is ook gewoon een kist. Alleen daar wordt de term dan nog gebruikt. En bij een schip noemt men het een ark. Om een of andere vreemde reden. Het is wat inconsistent. Maar een kist. Maar wat ik zeggen wil is dit. De eerste ark in de wereld, de eerste kist dus. Dit woord in de Bijbel is de kist waarin het gebeente van Jozef was. Leuk is dat, hè? Want de volgende kist daarin is het woord Gods. En het hele ding is een uitbeelding van Christus. Maar daardoor wordt de positie, de verheerlijkte positie van Christus, rechtstreeks afgeleid van de positie van Jozef. En zelfs wedergeboorte komt daarin tot uitdrukking, want Jozef stierf weliswaar in Egypte 110 jaar oud zijnde, maar bij de uittocht uit Egypte staat er, ze namen zijn gebeente mee in die kist. En vervolgens bij de intocht in Canaan, in het boek Jozua staat dat ze hem begroeven in Canaan. Dus ze ging alsnog van Egypte naar Canaan, posthum. Ik vind het altijd prachtig, zulke dingen. He? Maar goed, terug naar de Ark des Verbonds. Gewoon een houten kist waarin de wet bewaard zal worden. Ik denk ook dat die in de tijd eerst gefungeerd is gewoon als houten kist. Dat het die kist is waarvan de Heer zei tot Mozes, dan heb je die stenen tafel laten stuk vallen. Maar dat gebeurt niet meer. Je krijgt van mij een stel nieuwe voor garantie. Maar je moet wel eerst een kist meenemen. Dat hoort bij de voorwaarden. Hebben die nog? En wat het uitbeeld is natuurlijk prachtig. De eerste stelstenen tafel is een beeld van de wet als zodanig. Die werd gebroken. Jeremia 31 vers 31, weet u wel. Mijn verbond het welk zij gebroken hebben enzovoorts. Niks bijzonders aan. Daarna de tweede stelstenen tafel is in die verhouding een beeld van het nieuwe verbond dat zou aanbreken. Maar dat het nieuwe verbond niet zou breken en niet verbroken zou kunnen worden, is gelegen in het feit dat dat vast ligt in Christus, waarvan dus die houten kist de uitbeelding is. En toen dus later gezegd, wat maak u een ark des verbonds, of wat er maar gezegd werd, enzovoorts. Ik denk dat het daarbij gaat om dezelfde kist. En misschien was het niet dezelfde kist, maar dan toch in precies dezelfde functie, het bewaren van de wet, enzovoorts. En dat is een uitbeelding van Christus, en in het bijzonder van het geloof van Christus, want de essentie is dat de Heer Jezus verlossing en daarmee een nieuw verbond tot stand gebracht heeft. Kortom, oorzaak van eeuwige zaligheid geworden is, doordat hij het woord Gods bewaarde in zijn hart, in zijn binnenste. Zoals hij zei, op voorhand, uw woord, uw wet is in het midden mijns ingewands. Enzovoorts. Met dank op Psalm 119, geloof ik. Maar vooruit. En meer letterlijk, Hebreeën 5. Hij heeft geloof geleerd in de dagen zijns vlees. Hij heeft gehoorzaamheid, geloof, geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Ik zeg het korter dan het er staat, maar dit staat er. En zo is hij, en daardoor is hij geheiligd geworden. Men wordt door geloof geheiligd namelijk. En dan, en geheiligd zijnde, ik geloof trouwens dat er staat, en volmaakt zijnde, want zo wordt men volmaakt, dus dit was toch hetzelfde, is hij oorzaak van eeuwige zaligheid geworden voor een ieder die hem gehoorzaam is, voor een ieder die in hem gelooft dus, en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek, etc. Heb je dat? Zodat de gedachte daar is, maar ook in Romeinen 1 en 3 en in Galaten 3 en zelfs in Efeze, dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden is uit het geloof van Jezus Christus. En dat dus de zaligheid als zodanig, in de breedste betekenis van het woord, veroorzaakt is door het geloof van Jezus Christus, door zijn geloof. En dus is voortgekomen uit zijn geloof en is gekomen tot allen en over allen die geloven. Met dank aan Romeinen 1 vers 17 en 3 vers 22 en 23. Ja. Nou, dat is wat eigenlijk des verbonds uitbeeldt. De Heer Jezus, de gelovige, die dus de voorganger, voorloper is. En als wij onze loopbaan lopen, zouden wij zien op hem. En als Israël de loopbaan loopt hier naar Canaan, zouden ze zien op die ark des verbonds hem nawandelen, enzovoorts. En Peter zegt, wij zouden zijn voetstappen volgen. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten en wij zouden navolgers van Christus zijn. Met dank aan Paulus en Thomas van Kempis. Maar, ja, laat me zitten. Zijn geloof navolgen namelijk, was de bedoeling, en dat is ook in eerste instantie waar het hier om gaat. Men neemt niet weg dat als het verhaal verteld wordt, ook hier in Jozua 3, als het verhaal verteld wordt hoe Israël inderdaad de Jordaan doortrekt en het beloofde land binnengaat, dan begint het met hetzelfde plaatje. Als in Jesaja en in Ezechiël en in Openbaring en bij Paulus en bij Mozes en wat het maar wezen mag. Hetzelfde plaatje, de uitbeelding van een verheerlijkte Christus, wiens heerlijkheid inderdaad tot stand kwam door zijn onderwerping aan het woord Gods. Dat is eigenlijk de gedachte. En wij zouden niet alleen vanavond, maar alle dagen van ons leven precies datzelfde in het oog houden. We zouden zien op de vreugde die ons voorgesteld is, op heerlijkheid die ons voorgesteld is. Maar tegelijkertijd zien op Jezus, want hij is die heerlijkheid. In hem ligt onze heerlijkheid, vast zijn heerlijkheid zou ook onze heerlijkheid zijn op dezelfde grond, namelijk op grond van geloof. En dat vindt u hier ook gewoon uitgebeeld. En daarna natuurlijk het intrigerende verhaal van die afstand die ertussen zit. He? Hier. Hetgeen gewoon uitdrukt dat de Heer zelf de Jordaan in zou gaan. Maar dat Israël weliswaar hem zou navolgen, maar pas 2000 el later. En daartussenin ligt voor Israël ja, eigenlijk niks. 2000 el inhalen, waarbij dus inderdaad de Heer uit het gezicht verdwenen is. Ik zal het verhaal even doorvertellen. Want u weet wat hier staat in Hosea 3, of in Hosea, zo heette die eigenlijk, ja. In Jozua 3, de ark zou de Jordaan in afdalen, de wateren zouden wijken en daar zouden de Levitische priesters met de ark stoppen. Vervolgens zou het volk dus alsnog 2000 el moeten inlopen en daarna zouden zij zien, ze moesten toch zien, wat zouden ze zien? Daarna de uitbeelding van de Heer Jezus, gestorven namelijk, afgedaald in de Styx. Oh nee, dat is bij de Grieken. In de Jordaan, in de dood. De doodsrivier is dat, de Styx, bij de Grieken. Variant op de Jordaan van bij Israël. Nou goed, want zij zouden, als ze hem zien die zij doorstoken hebben. Zij zouden ontmoeten de gekruisigde. Heb je dat? Zo zou het ook gaan. En als u nou het plaatje voor je hebt van die ark, dat is de bonds op de bodem van de Jordaan. Israël ziet daar die ark en loopt daaraan voorbij, moet de ark passeren en dan de andere oever opklimmen. En daarna pas zouden ook de priesters met de ark des verbonds alsnog de andere oever opklimmen. Dan vertel ik het verhaal nog een keer. Israël zou uitgaan uit Sittim, in dit geval heet het Jeruzalem. Zou passeren door de Jordaan, in dit geval heet dat de Olijfberg. En anders heet het de dal van de Kidron, waar Gethsemane ligt, weet u wel. Nou goed, laat maar zitten. Maar in ieder geval zou die route passeren door Olijfberg door. Daar zouden zij inderdaad zien degene die zij doorstoken hebben, buiten Jeruzalem. En pas als het hele volk het door is enzovoort, zou alsnog de Heer zich bij hen melden en nu echt in heerlijkheid in de woestijn. Want deze route loopt precies de andere kant op, hè? Hebben we dat nog? Dat daar is de uitbeelding van dan. Nou goed, daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de koffie. En dan nu dan toch maar even wat over dat wiel. Dat was ik u nog schuldig. Zeg eerst even door, maar kom zo op terug. Het wiel, het rad. Het rad met een D. Het wiel. Een hele uitvinding is het, denk ik. Uitvinding van het wiel. Maar het wiel staat gewoon voor wedergeboorte. En dus voor de kracht des onvergankelijke levens. Toen in de tijd de Ark des Verbonds door David gebracht zou worden naar Jeruzalem, nadat hij zojuist Jebus veroverd had op de Jebusieten en dus de Jeruzalemmers had uitgevonden, of zoiets. Toen hij dus Jeruzalem veroverd had en daar zijn hoofdstad van maakte en de ark daarheen zou vervoeren, liet hij de ark zetten op een nieuwe wagen, staat er, met runderen ervoor. En ik was op een gereformeerde lagere school, dus daar leerde ik prompt dat natuurlijk ging dat fout. Ja, wat er fout ging was dat de ossen struikelden. Nou, we zeiden, ja, natuurlijk, dat kan ook niet. Want ze hadden het ding nooit op één wagen mogen zetten. Want volgens de voorschriften van de wet moest die door Levitische priesters gedragen worden. Dat krijg je nou als je wettisch denkt, hè. Ze hadden dat nooit zo mogen doen. Misschien niet, maar een nieuwe wagen, ja, is gewoon een deel van het nieuwe verbond. Is niks moeilijks aan. Een wagen, een rijtuig. Helemaal Vinkveen, denk ik altijd. Want dan komt het Esseling daar zitten. Goed. Een rijtuig. Ik heb dat begrip rijtuig heb ik trouwens vorige keer al even aangehaald. Want het begrip Gebar, wat hier in Ezechiël 1 genoemd wordt. Hij zag het namelijk in het land der Galdeën bij de rivier Gebar. Gebar wordt onder andere vertaald met een rijtuig. Nou, misschien kom ik er nog eens terug. Het is niet helemaal correct wat ik nu zeg. Maar het is een van de anagrammen daarvan. Hè. U weet, hè, Gebar, Gerub enzovoort. Zijn nog een paar van die woorden. Die hebben allemaal dezelfde betekenis. Zijn dezelfde letters. Een 221 en een 200. Niet dat dat belangrijk is, maar het is wel leuk. Het blijft 222. Uitsluitend tweetjes die nou eenmaal altijd staan voor eerst geboorterecht. En welk woord je in dat verband ook tegenkomt en in welke volgorde de letters ook staan, het blijft altijd hetzelfde verhaal. Krijgt dezelfde betekenis. Dat is leuk, schrijf ze maar op, want dat is wel aardig. Gebar dus, hè? De naam van deze rivier. Dan hebben we hetzelfde woord en dan wordt het vertaald met reeds. Nu. Maar in de zin van reeds. Wat vroeg. Nu al. Neem je reeds en nu samen. Hè? Reeds nu. Nu al. Dat is wat vroeg. U begrijpt toch waar het over gaat? Hè? Al. Begrijp je toch al? Hè? Het koninkrijk komt niet pas over 2011. Het komt nu al. Nou ja, komt. Het is er nu al. Ondanks alles, nu al. Daarna, in andere volgorde, berach. De 2220 wordt het dan. Wordt vertaald met knielen, zegenen. Hetzelfde, knielen, zegenen. Barug. Zo liet ene meneer Benedictus zich noemen. Van achternaam Despinoza. Uitvinder dus van de boerenkomen, halen we zin. Benedictus, barug. Gezegend betekent dat zegenen of knielen. Of zelfs dan een naamwoord, knieën. De knie als zodanig. Knielen en zegenen even rechtstreeks met elkaar voldoen. Men zou knielen en dan gezegend worden. Toch? Ja, dan word je tot ridder geslagen. Of gezalfd met olie, of wat het maar is, het doet er niet toe. Hangt met elkaar samen. Barach, zegenen. Dan heb je bagar. Dan wordt het 22-200. Veranderen dus weer letters van volgorde. Bagar. Of Bigoer. Spreken sommigen het uit. Ik krijg altijd ruzie met mensen die een andere uitspraak kennen. Maar er is geen vaste uitspraak van het Hebreeuws namelijk. Dus men heeft verschillende delen van de wereld een andere mening toegedaan. Dus laat me zitten. Bagar wordt vertaald met eerstgeborene. Leuk hè? Toch een 2. 2-2-2. 2-22. Maar niet in mijn eerstgeborene. Vanwege dat hij gezegend wordt. Baruch, Bagar. Of Barach wordt het dan gezegend wordt met het dubbele deel. Het zit eraan vast. Niettemin is de eerstgeborene per definitie juist een eenling. Het is die ene, in tegenstelling tot die andere. En vandaar kom ik vanzelf bij het andere woord. Het is hetzelfde woord, maar anders uitgesproken. Nou wordt het niet Bagar, maar Beger. Dan is het een dromedaris. En die heet zo, niet alleen omdat het beest knielt, voor hem wat op de schouders gelegd wordt. Leuk, hè? Maar omdat hij een eenling is. Hij heeft namelijk maar één poot. Eén. Normaal is twee, maar dit is één. Dat is toch wel leuk eigenlijk, hè? Nou goed, maar het is hetzelfde als het begrip eerstgeborene. Dromedaris. Dan heb je nog andere volgorde. Rakaf. Ragaf. Ragap. Wat je maar wil. Wordt vertaald met een ruiter. Zodat u maar weer ziet dat de ruiter per definitie de eerstgeborene is. Ook de ruiter op een paard, zal ik maar zeggen. Spreekt over heerlijkheid. Het paard zijner majesteit, heet dat in Zacharia. Een ruiter. Bij voorkeur op een wit paard, maar vooruit. En als het niet anders kan, een schimmel. Nou ja. Ruiter, ook een beeld van eerstgeboorterecht, van zegening of majesteit, heerlijkheid, wat er mee wezen mag. En als werkwoord wordt het dus paardrijden. En dan heb je dus de ruiter weer terug. En dan hetzelfde woord met nou niet ragaf, maar reghef. En dan is het een rijtuig. Een wagen dus gewoon. Een ding waar het paard dan voor loopt. Maar het zijn volstrekt dezelfde begrippen. En dan nog een variant van het woord is die van gerub. Gerub. En daar geeft men geen betekenis aan. En omdat wij wat naïef zijn, zeggen we dat is een engel. Want zo'n levend wezen met vleugeltjes. En het lijkt een beetje op een mens, zal ik maar zeggen. Of althans, hij schijnt intelligent te zijn. Dan moet het een engel wezen. Maar dat is een misverstand. Want zoals gezegd, het is geen engel. Het is een beeld, een ding uit de voorstelling uit de heraldiek. Toen zei iemand, maar dat bestond toen nog niet. Ik zeg, waar hebben we het nou over? Als het toen bestond, dan bestond het dus wel, die heraldiek. Bovendien bestond wel degelijk heraldiek, want de stammen Israëls in de woestijn hadden hun eigen wapen, hun eigen teken, embleem. Alleen ze noemden het niet heraldiek. Vertel mij dus niet dat men de heraldiek pas uitgevonden heeft in de dagen van de kruistochten of zoiets, om de verschillende legers van elkaar te onderscheiden door een verschillend logo. Dus eenmaal, dat kan ook niet, want de logo's hebben ze pas in de 20e eeuw uitgevonden. Ze gaan er toch op, hè? Het is gewoon symboliek of je dat nou ook heraldiek noemt, maakt me niks uit. Maar de gerub is de uitbeelding dus van dit alles. En in welke volgorde de letters staan, maakt niks uit. Het gaat om de gezegende. Degene die nederig was, degene die knielde en daarom gezegend werd. En dus gesteld wordt tot eerstgeborene. En voor zover het lijkt om een kameel, wel, dat is inderdaad zo. Want de kameel is de uitbeelding van de gelovigen in het algemeen. Degene die de woestijn doortrekt, het schip der woestijn, onderweg van Egypte naar Canaan bevolken. Een kameel is een beeld van een gelovige. En dat is de eerstgeborene zeker. Dus het lijkt me echt niet zo moeilijk. En let op vooral op dat idee van reeds nu, nu al. Dat is sowieso de eerstgeborene. En daarstraks paste ik het begrip even toe op onze bedeling. Nu al, het koninkrijk enzovoorts. Natuurlijk, maar ook nu al, wij ontvangen nu al, in afwachting van de openbaring van het koninkrijk, eerst geboorterecht en worden gezegend met de zegeningen van Christus. Daarom zijn wij dus kennelijk ook de eerste gelovigen nog steeds van het nieuwe verbond enzovoorts. Dus elke keer als je die lettercombinatie tegenkomt, ik moet zeggen in het Hebreeuws dan, maar dan heeft het dezelfde betekenis. Alleen twee keer wordt het niet vertaald. Gebar wordt dan even niet vertaald omdat het de naam is van de rivier. En Gerub wordt niet vertaald. En dat staat dan weer, dat is dan de aanduiding van die vier dieren. Ze worden in hoofdstuk 10 Gerubs genoemd. En dan krijg je dezelfde lettercombinatie. Eerstgeboorterecht, heerlijkheid. Dat is waar het over gaat, maar de eerstgeborene is de eerstgeborene uit de dood. Dat wil zeggen de eersteling dergene die ontslapen is. En het wiel is daar de uitbeelding van. En het wiel zit eventueel aan die wagen. Weet u nog? En die wagen heet ook zo. Eerstgeborene, feitelijk. De gezegende, enzovoorts. De wagen in de Bijbel is dus bij gelegenheid een beeld van het nieuwe verbond. Zeker als het uitdrukkelijk een nieuwe wagen is. En het verhaal van Uzza, maar ik dacht dat ik dat vorige keer even snel verteld had. Het verhaal van die Uzza enzovoorts, is niet zo moeilijk. De ark zou gebracht worden naar Jeruzalem, het lukt echter niet. En er is een oponthoud tot in de derde maand. Dat wil zeggen van 3 maanden. Want wat er gebeurt is dit, de ark wordt weliswaar gezet op een nieuwe wagen, dus het nieuwe verbond breekt aan. Zou getrokken worden door enige ossen, dat zijn lastdieren, ossen staat er geloof ik. Ja, de ossen, dat zijn lastdieren en is dus een beeld gewoon van het Joodse volk onder de wet. Nou weet ik zeker dat ik het gezegd heb, want toen heb ik natuurlijk gezegd en toen hebben zij gestruikeld. Als ze struikelden en toen vroeg iemand, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? En het antwoord was nee, maar door hun zaligheid, door hun val is de zaligheid terechtgekomen bij Obed-Edom. Voor de eerstvolgende 2 maanden in ieder geval. Die heb je toch nog, of is die te moeilijk? Romein 11. Het is een beeld van de struikeling, het ongeloof van het Joodse volk, zoals beschreven in Romeinen 11. De ossers, of de runderen struikelden. Kennelijk zal de hele wagen in elkaar storten. Ultradispensationalisten denken dat dat gebeurd is. Dat de wagen toen is omgevallen en daar is eraf gevallen. Nee, letterlijk niet, maar overdrachtelijk wel. Dan zie je, dat kan dus niet. Wat wil die denken dat nou het nieuwe verbond dus niet is aangebroken omdat Israël gestruikeld is? Alsof er niet staat, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Er is namelijk wel degelijk het nieuwe verbond aangebroken. Dankzij Uzza. Die zijn hand uitstrekte en de ark redde. Dus iemand dat had hij niet mogen doen. Dan zeg ik nee, maar de Heer had zelf, hij is een beeld van de Heer zelf. Maar de Heer had zelfs deze wereld niet mogen maken in die 7 dagen in Genesis 1. Want Jericho mocht niet herbouwd worden. We zijn toch nog wakker, hè? Dit is oefening. Ik verwacht niet dat iedereen het allemaal volgt, maar wel dat u het best daartoe doet, hè? De Heer maakte deze wereld. Uit een geoordeelde wereld. Die onder water stond. En dat had hij ook niet mogen doen. En dus moest hij de vloek die daar het gevolg van zou zijn dragen. Dat was ook aangekondigd in verband met Jericho enzovoorts. En als Uzza die ark des verbonds redde, moet hij de vloek daarvan dragen. Want men mocht hem niet aanraken enzovoorts. En hij stierf ter plekke. En zo was het met de Heer Jezus. Die zorgde ervoor dat, hoewel de ossen struikelden, niettemin toch het nieuwe verbond aanbrak. Alleen voor de wereld is hij dus nu dood. Want ja, Uzza betekent gewoon de krachtige. Hè? Eigenlijk is het de verkorte vorm van krachtig is Jehovah, Uzziah. En dan zijn we weer rond, want dan ben ik terug in Jesaja 6 vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heer op een hoger en verheven troon. En op de dag dat Uzza stierf, zag ik de ark des verbonds op een nieuwe wagen. Heb je het nog? En wat men zag was in principe hetzelfde. Cherubim. En de Heer daartussen is het verhaal. Nou goed, wat ik nou zeggen wil is dit, dat nieuwe verbond, die wagen, in essentie tot stand komt door wedergeboorte. De essentie van een wagen is wieltjes. Wielen eronder. Als er wielen onder zitten, is het een wagen. Een voertuig, noem ik het anders. Want dan valt fiets daar ook onder. Zelfs zo'n eenwielenfietsje. Een voertuig. Dat wil zeggen, de essentie van de wagen is inderdaad het wiel. Maar het wiel, de uitvinding van het wiel, zoals ze zeggen, is de grootste uitvinding van die mens ooit gedaan heeft. Maar de mens heeft het wiel niet uitgevonden, God heeft het wiel uitgevonden. Want het wiel is namelijk de uitdrukking van wedergeboorte. Hoe men op een gemakkelijke wijze, redelijk gemakkelijk althans, van de ene plaats in de andere komt. Hoe men rijdt van de oude schepping naar de nieuwe schepping. Heb je dat nog? Tot zover? Of zeg ik het ingewikkeld? Dat moet toch redelijk te volgen zijn. Het wiel, ik zal eerst wat anders zeggen. Het wiel heet in de Bijbel Gilgal. men zal het wel weer anders uitspreken, maar daar laat ik het maar bij. Ik zeg maar Gilgal, want dat was in Jozua ook, men trok de Jordaan over. Dat is een beeld van wedergeboorte. Het hele volk werd aan de andere oever besneden, dus wedergeboorte. En men noemde de plaats Gilgal, dat betekent wedergeboorte. Alleen werd er gezegd, want de Heer heeft de smaad van Israël afgewenteld. Want Gilgal wordt ook vertaald met een wiel. En het punt is, Gilgal is een wiel, dat wat wentelt, dat wat draait, dat is zo. Maar wanneer we het woord als zodanig bezien, dan zou men het ook kunnen vertalen, of je dat vertalen moet noemen, weet ik, nee, niet vertalen. Dan zou je het ook kunnen uitleggen als opnieuw gestalte krijgen. Of ten tweede male gestalte krijgen, want het is Gilgal, dat is twee keer hetzelfde, twee keer gal namelijk. U weet wel, Gal of Gil van Gilead en hoe die plaats allemaal heten mogen. Golgotha zit er trouwens ook in. Golgolet. Dus ook eerst Gilgal en dan letter erachter. Een kruisje erachter gewoon, wat had u dan gedacht? Golgolet, een taf erachter. Maar in ieder geval, Gal staat voor vorm, dat wat gestalte krijgt. Eigenlijk voor belofte. Want het is een 33, hè? Gal. Een 33, een 3 staat voor belofte. Niettemin wordt het vertaald met vorm, een ding, een hoop stenen. Een ruwe vorm, dat wil zeggen niet al te gedetailleerd, maar wel een vorm in beginsel, wat het maar wezen mogen. Eigenlijk moet het dan nog wat worden, maar niettemin een vorm. En diezelfde lettercombinatie twee keer achter elkaar wil gewoon zeggen dat het opnieuw gebeurt. En dus Gal is een hoop, een berg wat er bewezen mag. En Gilgal wil zeggen opnieuw vorm. Krijgt opnieuw gestalte. Enzovoorts. En daarom is het ook het tegenwoordig moderne woord in Ifrit voor reïncarnatie. Dat weet ook iedereen trouwens. En wat ik nu zeg, zeg ik er altijd bij. Omdat ik het plaatje zo voor mijn ogen heb als het ware. Men spreekt van oudsher over het rad der wedergeboorte. En men bedoelt reïncarnatie. Het rad der wedergeboorte. Maar men bedoelt reïncarnatie. En in heel wat kringen wordt het wiel gebruikt als de uitbeelding van reïncarnatie. Waarom het wiel? Omdat het hetzelfde woord is. Dat ligt het meest voor de hand. En daarna moet ik u natuurlijk zeggen dat dit een toepassing is buiten de Bijbel. Maar het punt is natuurlijk dat wat wij in de Bijbel kennen als wedergeboorte is natuurlijk niet reïncarnatie. Dat is maar onzin. Want je kunt reïncarnatie wel wedergeboorte noemen. Maar het Bijbelse woord wedergeboorte kun je niet aanduiden als reïncarnatie. Omdat wedergeboorte in de Bijbel uitdrukkelijk betekent opnieuw geboren worden. Maar dan niet uit vlees, maar uit de geest. Johannes 3. Terwijl reïncarnatie letterlijk betekent weer vlees worden. U weet wel, de incarnatie van Christus betekent de vleeswording van Christus. En een carnivoor. Dus iemand die vlees eet, ja. Dus reïncarnatie is weer in het vlees komen. Maar in de Bijbel is wedergeboorte weliswaar weer gestalte krijgen, maar niet in het vlees, maar in de geest. In een andere verheerlijkte lichaam. Maar in ieder geval niet in vlees. Dus het is niet helemaal hetzelfde, maar niettemin het begrip Gilgal in de Bijbel betekent wel degelijk alsnog of weer gestalte krijgen, wedergeboren worden. En daarom wordt het volk besneden. Dat is een uitbeelding van wedergeboorte. Het wegnemen van het oude en het openbaar maken van het nieuwe. Besneden op een plaat die dus Gilgal genoemd wordt. En het wiel, het wentelen, is een uitbeelding van wedergeboorte. Ik versimpel het wel eens en dan zeg ik, nou ja, waar het om gaat is dat het wiel gewoon één slag draait. Dan bevindt het zich weer volstrekt in dezelfde stand, maar wel een eind verderop. Toch, één omwenteling verder. En ik vind het wel aardig, want ik herinner mij dat ik een keer een brief kreeg van een zuster, uiteraard een zuster. In dit geval, ja, die zegt, nou wat u nou hebt verklaard, dat staat in een van mijn brochures geloof ik. Die zei, hoe u dat beschrijft, dat heb ik al jaren geleden gezien in mijn droom. Ik begreep nooit wat het betekende. Ja, sommige mensen hebben dat. Een wiel, maar rolt één slag verder, enzovoorts. Toen zei van, nu begrijp ik wat het betekent. Uitdrukking van wedergeboorte. Ontvangen van nieuw leven enzovoort. Nou, dat is ook inderdaad wat het uitbeeldt. Het draaien in de wiel, de verplaatsing. In zekere zin blijft alles gelijk, zal ik maar zeggen. Het ding draait alleen maar om zijn as. Maar niettemin, daardoor komt hij op een andere plek terecht. Je kunt ook zeggen, het is een uitbeelding van bekering. Want bekering komt natuurlijk dicht bij wentelen. Keren is immers draaien. Ook in het Nederlands. Het is bekering, veronderstelt ook omkering enzovoorts. Nou goed, dat is precies wat het is. Het is een omkering, het is een draaien. Maar het gevolg daarvan is dat men inderdaad op een andere plaats terechtkomt. In een andere positie. He? Nou goed, dat is dus het wiel van oudsher de uitbeelding van wedergeboorte. En ik vind het wel leuk, de uitvinding van het wiel, weet je wel. Ja, tuurlijk, dat is een van de meest essentiële dingen. Hoe mens verlost wordt. En verplaatst kan worden van A naar B. Dat wil zeggen van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Dat is eigenlijk het idee. En als je het mij vraagt, de as van het geheel. Waarom het wil draaien? Het is God zelf. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar vandaar dus dat eventueel die Ark des Verbonds wel degelijk getransporteerd kan worden. Inderdaad op een wagen. En zeker een nieuwe wagen, dat er wielen onder zitten. Ja, dat is op zich niks bijzonders aan. Het is een uitbeelding van hoe het nieuwe verbond inderdaad door wedergeboren tot stand komt. En daarna hadden we de kortsluiting met de ark gedragen door Levitische priesters. Maar ja, zoals gezegd, priester wordt men officieel in hoogste instantie door de, of krachtens moet ik dan zeggen, krachtens onvergankelijk leven. En onvergankelijk leven komt er eenmaal door wedergeboorte tot stand. Dus het is precies hetzelfde. Alleen dan niet Levitische priesters uiteindelijk, maar de Melchizedekse. Maar de Levitische priesters zijn daar een uitbeelding van. Want ook Levitische priesters zijn priesters vanwege hun geboorte. Maar het is een uitbeelding van hoe ooit een priesterschap zou ontstaan. Het betere priesterschap van Melchizedek uiteraard. Door wedergeboorte. En dat is wat inderdaad Hebreeën uitgebreid uiteenzet. In het bijzonder Hebreeën 7. Nou even terug naar Ezechiël 1. Als het nog kan, hebben we toch nog misschien wat uit Ezechiël besproken. We waren in vers 3 al even. De hemelen werden geopend, hebben we vorige keer aangehaald uit vers 1 enzovoort. Maar in vers 3 staat het woord des Heren geschieden uitdrukkelijk. Leuk hè? Het woord werd uitgedrukt, gestalte gegeven. Weet u nog de uitdrukking? Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Ik ben nog altijd blij met de Statenvertaling, want dit soort verbindingen die blijken op een of andere wonderbaarlijke wijze, want dat meen ik, ook in onze Nederlandse taal behouden te zijn gebleven. Net als die kwestie van zulk een. Tot in het Nieuwe Testament aan toe komen we hem tegen. En dat is heel moeilijk hoor, als het gaat om vertalingen. Dat dit soort dingen bewaard blijven. Hè? Maar ik heb ook meer van die eigenaardige dingen in de Statenvertaling. Dat ik soms denk, daar heeft de Heer toch de hand in gehad. Want ik zou niet weten hoe het anders zo vertaald kan zijn. Waarmee ik dus niet gezegd heb dat het een onfeilbare vertaling zou zijn. Want onfeilbare vertalingen bestaan niet. Kunnen niet. Volstrekt onmogelijk. En dus terzijde even. Het hele idee van steeds opnieuw een bijbelvertaling is dus ook gewoon onzin. Want je kunt wel weer een perfecte bijbelvertaling maken. Maar een perfecte vertaling bestaat niet. Dat is een volstrekt naïeve gedachte. Er zijn nou eenmaal dingen die wij in onze taal zeggen die je in geen enkele andere taal kunt zeggen. Omdat er geen woorden of uitdrukkingen voor zijn. Dat heb je toch, hè? Nou goed. Laten we verder maar weer zitten. Maar het geschiedde het woord des Heren uitdrukkelijk tot Ezechiël. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Christus die het woord is, is het uitgedrukte beeld van God zelf. Leuk hè? En wat hier dus uitgedrukt wordt van Gods wegen, is per definitie Christus. En wat er verschenen was. Dit ding op wielen met vier gerubs en de gedaante eens mensen op een troon enzovoorts. Leuk hè? Uitbeelding van Christus dus. En dan, het was in het land der Galdeeën, want zoals gezegd, de heerlijkheid van Christus zou aanvankelijk slechts gezien worden, niet in het land, maar daarbuiten. Gelijk het is in deze dag, dus ten deze dagen, bij de rivier Chebar. Soms denk ik, ik lees maar meteen, bij de eerstgeborenen. Gerub, Geba. En dus bij ons. Want zoals gezegd, als je heerlijkheid des Heren zoekt, moet je niet in Canaan wezen. Maar ik bedoel, dan moet je niet bij de Joden wezen. We missen dat volkomen. De heerlijkheid des Heren, dan wel Christus, wordt slechts geopenbaard in het buitenland, in het algemeen dus onder de heidenen. En ook met betrekking tot het Joodse volk kan ik dat rustig zeggen, omdat de Bijbel zegt dat Israël tot bekering zal komen en zelfs tot geloof zal komen, niet in het land, maar daarbuiten, onder de heidenen enzovoorts. En dus in de ballingschap. En hier worden deze dingen dus prompt gezien, in het land der Galdeeën, onder de ballingen enzovoorts. Dan vers 4, toen zag ik en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk. Dan sta je meteen al op de goede plaats, hè? Van het noorden af, grote wolk, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk, en uit het midden ervan was als de verf van hasmal, wat het maar wezen mag, uit het midden des vuurs, en dan weet je eigenlijk al meteen waar het over gaat. Want een grote wolk is een wolkkolom, een vuur daarin, en een vuur vervangen, staat er. De vertalers hebben daarin bijgevoegd. Ik denk, laat het woord ook maar weer weg weten, toch wel. Want wat ik in mijn gedachten voor me zie, is de wolkkolom. En als het wat donker wordt, dan de vuurkolom. Maar het is hetzelfde, wolk, vuur, één geheel. Bovendien, waarom men wolk en vuur van elkaar zou moeten scheiden, weet ik ook niet. Nooit een kampvuur gezien? Vuur en wolk zie je toch gewoon als één geheel. Ik bedoel, maakt het niks uit. Het is één geheel, het is namelijk hetzelfde als wat de wolkkolom dan wel vuurkolom uitbeeldt, namelijk Christus, niet in zijn menselijke gedaante, maar inderdaad als de opgewekte, als de geest, om zo te zeggen. En dus is de populaire gedachte, de wolkkolom of vuurkolom is een uitbeelding van de Heilige Geest. Maar het is hetzelfde als de opgewekte Christus, uiteraard. En dus wordt hij eventueel gezien tussen de cherubim. Maar wacht maar even, dat komt hier, een paar versen verder, is hier wel degelijk tussen de cherubim, dus dat is geen enkel punt. Maar daar hebben we het nog niet over. Ik kan nog even noemen, vers 4, een stormwind, sterke wind, u weet, dat is ook een beeld van de geest. Heb ik nagevraagd op de Pinksterdag, maar ze verstonden het niet, want ze hoorden een geluid als van een geweldig gedreven wind. In Handelingen 2 toch? Het is een beeld van de krachtige werking van de geest van God. En anders Johannes 3, het hoofdstuk over wedergeboorte. De wind waait waarheen hij wil. Daar staat pneuma en betekent dus net zo goed geest. De geest doet zijn werk in alle richtingen. Naar de vier hoeken der aarde, in het bijzonder naar het noordwesten. Maar laat me zeggen. Maar de geest blaast waarheen hij wil of zoiets. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Daar heb je begrippen bij elkaar. De werkzaamheid van de opgewekte Christus, de geest Gods en wedergeboorte. En er staat kwam van het noorden af. En dat heb ik dus nagevraagd aan de duivel zelf. Waarvan staat dat hij in zijn hart zei. Duivel zei inzaad, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Jesaja 14. In de mond gelegd van de koning van Babel, dus we zijn nog aardig in de buurt van Ezechiël. In Babel. Maar dat is toevallig, denk ik dan altijd maar. Maar de zijde van het noorden is per definitie de plaats waar de troon staat, van waar heerschappij uitgeoefend wordt. Kortom, het is de plaats van de troon van God. In Jesaja 14, maar veel andere schriftplaatsen net zo goed. Het is de plaats van de troon van God. Dat heet per definitie het noorden, welke kant het ook op is. Maakt trouwens niks uit. Als je op de Zuidpool staat, kun je alle kanten opgaan, net wat je wil. Het is altijd het noorden, denk ik. Dus maakt toch geen verschil. He? Daar, toch? Daar waait altijd noordenwind op de Zuidpool. Ook als hij draait. Leuk is dat, hè? Nou goed. Maar wat het dus wil zeggen, dat dit visioen komt van de troon van God. Uit de hemel zelf, uit het noorden. Het heeft alles van doen met eerstgeboorterecht, de opgewekte Christus enzovoort. Als dan ook aan het eind van het verhaal staat dat dit was de heerlijkheid des Heren. dan is dat ongeveer hetzelfde als een open deur intrappen. In het licht van deze dingen, in al die details in hun geestelijke betekenis, zoals we die elders in de Bijbel tegenkomen, bestaat daar niet de geringste twijfel over. Het is een uitbeelding, typologische, symbolische uitbeelding van een verhoogde Christus, die zich bekend maakt inderdaad onder de ballingen, en die bekend maakt wat hij zal doen vanuit zijn positie in heerlijkheid. En dat betekent in de praktijk dat in het algemeen deze profetieën die verder volgen ook inderdaad pas vervuld zouden worden na de opstanding van Christus. En dat is dan inclusief gemeentelijke waarheden en waarheden met betrekking tot de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Meer daarover de volgende keer, want ik ben alweer ver over de toegemeten tijd. Wij zullen het daarom hierbij laten en de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we ook vanavond hier mochten zijn en dat ook wij als het ware de hemel geopend mochten zien, onze blik mochten richten op dingen die helemaal niet gezien kunnen worden, maar die u ons openbaart in uw woord. Wij danken u dat we dezelfde beelden steeds opnieuw mogen tegenkomen, steeds opnieuw mogen vaststellen dat het ons spreekt over het werk dat u tot stand bracht inmiddels in de Heer Jezus Christus, die voor ons leed en stierf, maar vervolgens ook uit de dood opstond, die deze wereld overwon, die de Jordaan is doorgetrokken, die inderdaad een nieuwe schepping tot stand gebracht heeft en is geworden de eersteling van een nieuwe schepping. Wij danken u, Vader, dat u ons in hem gezegend hebt met elke geestelijke zegening. Dat we deel hebben gekregen aan de vervulling van de beloften die u aan hem gedaan hebt. En dat ook wij in hem geroepen zijn, uitverkoren zijn van voor de nederwerping der wereld, in hem ook gepredestineerd zijn tot aanstelling tot zonen. Wij danken u dat we ook vanavond dat profetisch woord mochten openen en mochten zien dat zoveel schriftgedeelten uit zoveel verschillende tijden en omstandigheden ons precies hetzelfde leren. Dat door de opstanding van Christus zelf, door zijn verheerlijking, het nieuwe verbond aanbrak en daardoor zelfs een nieuwe schepping tot stand kwam. We danken u dat we in hem leven hebben ontvangen. En dat we van u de belofte hebben dat u ons niet zult begeven en niet zult verlaten. Dat u met ons zou zijn en ons inderdaad zal geleiden naar de vervulling van zelfs de betere nieuwtestamentische beloften. Wij danken u dan voor deze avond en vragen u, wees u ook ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Leid u ons in heel uw waarheid, omdat u het beloofd hebt en om Christus wil. Amen.